Vorige keer, broeders en zusters, waren wij in Johannes 5, min of meer. Want we hebben wat lang stilgestaan bij de begrippen die daar uitgebreid geïntroduceerd worden. Namelijk die van zoon en vader, zoals boven vers 16 van dat schriftgedeelte staat. En in de eerste plaats heb ik geprobeerd u uit te leggen wat zoal de betekenis is van deze begrippen. En hoe de termen beide, zowel zoon als vader, geen termen zijn ter aanduiding van iemands wezen, maar van iemands functie. Dat zijn functies die genoemd worden. En ze staan uiteraard in rechtstreekse relatie tot elkaar, waarbij de zoon altijd ondergeschikt is aan de vader. Dat is altijd zo. En ik val maar weer met de deur in huis, want ja, ik zeg, dat is altijd zo, behalve zodra deze woorden gebruikt worden in het kader van de leer van de drie-eenheid. Want dan wordt ineens gezegd dat de zoon en de vader voor de volle 100% gelijkwaardig zijn en op het gelijke niveau staan enzovoorts. Dat is niet wat ik ervan vind, dat is gewoon wat zo geleerd wordt. Het is in strijd met de betekenis van de termen als zodanig. En daar gaat het maar om. En zeker niet alleen in strijd met betekenis van de termen zoals wij ze in onze woordenboeken vinden, maar ook in het bijzonder zoals wij de termen hier in Johannes 5 geïllustreerd vinden. Want wat nou juist in dit hoofdstuk naar voren komt, is de onderworpenheid, de onderdanigheid van de zoon aan de vader. Essentieel is dat. Het is ook zeer belangrijk om de positie van de Heer Jezus Christus, zowel in zijn omwandeling op aarde als ook in zijn tegenwoordige positie, te kunnen begrijpen. Maar hoe dat ook zij, ik hoop dat langzamerhand tot u doorgedrongen is dat de Heer Jezus weliswaar op aarde de Zoon van God was, maar hij moest het nog worden. Ik zeg het zo snel mogelijk, zodat niemand in het bandje kan knippen. Dan wordt het wat moeilijker, zonder witje ertussen, hè. Nou goed. Dat hij weliswaar de zoon was, maar hij moest het nog worden op dezelfde wijze als Esau dat was, maar hij werd het niet. Hij moest het nog worden, maar hij werd het niet. En voor de Heer Jezus geldt, hij moest het nog worden in zijn opstanding. Maar niettemin, al wat eraan vooraf ging, greep als het ware vooruit daarop. Hij wandelde waardig de roeping waarmee hij geroepen was. Dat staat niet in de Bijbel, wat ik nu zeg. Niet met die woorden althans. Maar het staat wel in verband met ons, want wij zijn kinderen Gods, wij zijn geroepen tot zoonschap en we worden geacht te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is de introductie van wat ik altijd noem het praktische deel van Efeze. Efeze 4 vers 1 en wat er daarna verder volgt. Waar het om gaat is dat we dus zouden begrijpen, ik zeg het op voorhand, ook uit dit hoofdstuk, dat de Heer Jezus aanspraak maakt hier op zoonschap. Een aanspraak die ook gehonoreerd zal worden, als ik het eens zo mag zeggen. Heeft met eer te maken en heerlijkheid waarmee gekroond zal worden. Een aanspraak die gehonoreerd zal worden in zijn opstanding uiteraard. Maar hij maakt er hier aanspraak op basis van zijn onderdanigheid en zijn onderworpenheid aan degene die hij zijn vader noemt. Dat laatste zegt niet zoveel en ik heb je laten zien dat men al gauw iemand zijn vader kan noemen, maar het heeft altijd te maken met onderwerping aan. En eigenlijk, ik hoop dat we dat begrepen hebben, aan wie men zich ook onderwerpt, men kan degene aan wie men zich onderwerpt altijd vader noemen, op die grond. Tenzij het een dame is, uiteraard. Ja, maar dat even terzijde. Vaderschap dus. En de Heer zegt daarvan dan ook in vers 17... mijn vader werkt tot nu toe en dus ik ook. Het is ditzelfde Bijbelboek waar de Heer Jezus later tot zijn discipelen zegt dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer. En dat de discipelen dus navolgers van de Heer Jezus zouden zijn omdat hij hun Heer is. Maar op dezelfde wijze is de Heer Jezus zelf eerst navolger van zijn vader en zegt: mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. En hij deed dus werken. Of het publiek dat nou leuk vindt of niet. Maar daarna staat er in vers 18, we hebben al enigszins besproken, dacht ik. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, want hij deed iets op de Sabbat, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Dat laatste, die conclusie, is niet correct. Ik weet wel dat men in theologische kring dankbaar gebruik maakt van de term en zegt, zie je wel, de zoon is even gelijk, dat wil zeggen even, namelijk gelijk, aan de vader. Maar uit het verband van het hele schriftgedeelte blijkt, punt 1, dat dat niet zo is. En voor zover vader en zoon gelijk zijn, zijn ze dat maar in een bepaald opzicht. Zijn van dezelfde soort, doen dezelfde dingen, enzovoort. Zijn met elkaar verbonden, in die zin zijn zij gelijk en horen ze bij elkaar. Maar ze staan zeker niet op hetzelfde niveau. Nooit niet, en in dit hoofdstuk dus ook niet. Zo is het nou eenmaal. Maar het is bovendien een verkeerde conclusie dat hij zich goden gelijk maakte door God zijn vader te noemen. Want van heel Israël, hebben we ook vorige keer gezien, wordt gezegd dat het zoon van God is of zou zijn op een of andere wijze. En zelfs van heel de mensheid wordt het bij gelegenheid gezegd, zodat iedereen die God dient op die grond het recht heeft om God zijn vader te noemen. Niet omdat men uit God verwekt is, direct, want dat hoeft niet de betekenis te zijn, maar omdat men zich aan hem onderwerpt en hem gehoorzaam is. Dat is het hele idee. En de Joden trekken hier een verkeerde conclusie uit, trekken de uitdrukking naar het hoogst denkbare niveau meteen, en men doet dat overigens ten onrechte, om hem daarna te kunnen beschuldigen. Begrijp je me goed? Er was niet een welwillende relatie tussen de omstanders, tussen de Joden, zoals ze hier in vers 18 genoemd worden, en de Heere Jezus. Wij lezen bij gelegenheid dat ze er altijd op uit waren om hem te vangen, omdat hij iets zou zeggen waarop ze hem konden pakken, enzovoorts. En het is heel gemakkelijk om woorden die gesproken worden binnen een bepaalde context, om die uit in verband te rukken, te verabsoluteren en dan te zeggen dat iemand godslasterlijke uitspraken doet, enzovoorts. Dat weet ik uit ervaring, want dat doet me met mijn woorden ook dikwijls. Het is ook niet te voorkomen, maar het bewijst slechte wil. Daarom zeg ik ook dikwijls expliciet, ik hoop dat u mij begrijpen wil. Als u dat niet wilt, dan kunt u er van alles mee doen, net wat u wilt. Dat is altijd zo, dat is taal namelijk. Dat is de aardigheid van taal. Men kan het gebruiken om iets mee duidelijk te maken. Men kan het net zo goed gebruiken om iets onduidelijk te maken of te verhullen of juist verwarring te zaaien enzovoorts. En de goede wil, die is nodig bij de spreker uiteraard, maar daarna in het bijzonder, omdat dat niet altijd voor de hand ligt, ook bij de luisteraar. Zo is dat nou eenmaal. Nou goed. En zo was die dus bij de Joden niet. Ze waren niet van goede wil. Goed, dan staat er in vers 19, Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, en let op het dubbele voorwaar. Elke keer als ik het tegenkom, zeg ik dat het mijn ervaring is dat zo'n uitdrukking die dan volgt op dat dubbele voorwaar, op het dubbele amen in het Grieks, dat dat een uitspraak is dan in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling en dus over de verborgen dingen. Dat blijkt vanzelf wel. Voorwaar zeg ik u. In elk geval wordt er dus grote nadruk gevraagd door de Heer zelf op de woorden die hij daarna spreekt. Voorwaar zeg ik u. De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. En daarna draai ik hem om en zeg, als hij toch iets van zichzelf kan doen, zonder dat hij de vader dat ziet doen, dan is hij niet de zoon. Hebben we die nog? En die laatste variant, die leg ik met nadruk voor u neer, want ik ben van mening dat, en dat heb ik u ook vorige keer uitgebreid gezegd, dat deze woorden niet meteen, niet in de eerste plaats meteen op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht zouden worden, hoewel de Heer dat doet, hij past de woorden op zichzelf toe, ongetwijfeld. Maar in de eerste plaats worden hier deze begrippen verklaard. De vader en de zoon. Wie is de zoon? De zoon is degene die van zichzelf niks doet, maar alleen doet dat wat de vader doet of dat wat hij de vader ziet doen. Dat is een normale gang van zaken. En zelfs als de zoon nog niet echt als zoon is aangesteld, of ik zeg zelfs, maar juist dan is dit van toepassing. Want de normale gang van zaken is dat de kinderen navolgers zijn of doen wat ze hun ouders zien doen. Bij voorkeur. En zelfs onze kat doet dat. Ja, precies. Precies op dezelfde wijze. Ze doen de ouders na. Dat is de normale gang van zaken. En hoe meer het kind, zal ik dan maar zeggen, navolger is van de natuurlijke vader, hoe meer hij in aanmerking komt om tot, door dezelfde vader tot zoon definitief te worden aangesteld. Dat is het idee. En daar waar de Heer Jezus handelt in overeenstemming met wat hier staat, kan hij aanspraak maken op aanstelling tot zoon. En die aanspraak maakt hij uiteraard ook. Het blijkt aan het eind van dit Bijbelboek, althans aan blijkt het eind van de geschiedenis zoals we die in dit Bijbelboek vinden, met name in hoofdstuk 17, maar ik heb u dat al verscheidene malen geciteerd, waar de Heer zegt, ik heb uw werk gedaan, ik heb gedaan wat gij mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Geef mij de vreugde die mij is voorgesteld. Kortom, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht uit Jesaja 49. Zijn gedachten ontleent al aan het Oude Testament. Daar maakt de Heer aanspraak op en daarheen is zij onderweg en daarop grijpt hij min of meer vooruit. Dus de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Maar zoals gezegd, het is wat moeilijk om deze uitspraak rechtstreeks in verband te brengen met wat hier gebeurd is, de genezing van de kreupelen. Maar het punt is gewoon dat deze uitspraak inderdaad vooruitgrijpt op de dagen na de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarin hij tot zoon gesteld is en waarin de zoon, Christus dus, inderdaad dit werk van de vader doet. Welk werk? De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader ziet doen. Nou, wat deed de vader dan? Of wat zou de vader doen? Of wat doet de vader nu dan? Nog steeds het genezen van die kreupelen. Want het is een uitbeelding van hoe in onze tegenwoordige tijd de gemeente tot stand komt uit de kreupelen. Uit Efraïm zal ik dan maar weer zeggen. Naar het instammen van Israël. We hebben vorige keer even bij stilgestaan. De eerste die in het water kwam, zou genezen worden. En in de praktijk, hij werd genezen, niet zozeer door dat water, maar door de Heer zelf. Maar die is dat water, dat levende water, enzovoorts. En het teken wat de Heer hier deed, is een vooruitgrijp op onze tegenwoordige tijd. Daarom moest het eigenlijk ook wel op de Sabbat. Want de Sabbat is, in tegenstelling tot wat men dikwijls meteen zegt, niet meteen een uitbeelding van het duizendjarig rijk, of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid, maar het is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Dat valt in de toekomst samen, in onze dagen nog niet. Want over 1000 jaar, of van 1000 jaar, is nu geen sprake, eerder van 2 dan van 1000 jaar, om zo te zeggen. Maar het nieuwe verbond en het koninkrijk als zodanig is wel degelijk aangebroken. Het is wat ook in Hebreeën uitgebreid gezegd wordt, dat wij die geloven gaan in de rust, in de Sabbat. Voor ons is het Sabbat. Dat is het idee. En wij doen geen dienstwerk meer, geen slavenwerk meer. Wij zijn verlost geworden. Wij doen niet meer ons werk. U weet ook wat er staat over de Sabbat. 6 dagen zult gij niet werken. Dat staat er niet. Er staat 6 dagen zult gij al uw werk doen. En de 7e dag is voor de Heere. En voor zover wij werken in onze dagen is het niet ons werk, maar is het werk voor de Heer. De goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Want wat onszelf betreft, wij zijn de rust ingegaan. Het is een onderscheid wat weinig gekend wordt, maar zo is het nou eenmaal. We zijn de rust ingegaan en werken toch. Maar dat komt omdat het niet onze werken zijn. 6 dagen zult gij al uw eigen werk doen. Dat is het werk van de 6, het werk van de mens. De 6 is de mens immers, maar de 7 is de rust van het nieuwe verband. En die zijn we ingegaan. Ongeacht of het de 7e bedeling is of niet, want daar heeft het echt niks mee te maken hoor. Staat er heus last van. Die rust is ingegaan. En wij leven in die rust. Daarom zijn we verlost van het dienstwerk van, waar hadden we het ook alweer over gisteren, eergisteren. Verlost van de slavernij van wet en zonde en dood. Want dat is het idee. En daarna in de vrijheid geplaatst. Nou goed. Maar het werk wat God doet in onze dagen is het tot stand brengen van wat bij gelegenheid heet de gemeente Gods. Je weet wel, de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Maar het kan net zo goed genoemd worden de gemeente van Christus, want zo heet het ook. Het is de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En daarvan kan men zeggen, dat is het werk wat God doet in onze dagen. Men kan net zo goed zeggen, dat is wat de Zoon doet in onze dagen. En als u echt wil weten wie doet het dan, dan zeg ik, God doet het door de Zoon, of de Zoon doet het namens de Vader. En in de kracht Gods. Dat is de gedachte. Alles wat God doet, komt tot stand via zijn uitvoerder. Zijn bouwer. Maar als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, staat er ineens zijn Zoon. Omdat het hetzelfde woord is. Jawel. Nou, daar gaat het dus over hier, hè. De Zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Maar begrijp je me goed, dat de gebeurtenissen hier aan voorafgaand, de genezing van deze kreupelen, een teken is van het tegenwoordige werk Gods. En dat betekent dat het commentaar hier net zo goed vooruitgrijpt op het inmiddels tegenwoordige werk Gods. En daar gaat het maar om. Het wordt ook trouwens meteen toegelicht in het volgende vers, vers 20. Waar staat, want de Vader heeft de Zoon lief. Je hoeft niet te vragen waarom. Waarom heeft de Vader de Zoon lief? Omdat hij hem zelf verwekt heeft. Niet noodzakelijk hoor, nee, nee. Waarom heeft de Vader de Zoon lief? Omdat de Zoon de Vader dient. Omdat hij wandelt in de goede werken welke de Vader heeft voorbereid, om maar zijn schriftplaats dan uit zijn verband te rukken. Maar ja, het is een uitspraak natuurlijk die ik nu citeer, een uitspraak over ons, over de gemeente. Maar vergis je niet, de Heer Christus zelf is het hoofd van de gemeente en maakt deel uit van de gemeente. En is die eersteling onder vele broederen en die zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en hoe het maar genoemd mag worden. En de gedachte is dus die van Romeinen 6, opdat gelijke wijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En dus om de Vader te dienen. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden en dus de Vader zouden dienen. En daar gaat het om, waarom heeft de Vader de Zoon lief? Omdat de Zoon per definitie degene is die de werken des Vaders doet. U weet wel, hij is degene tot wie gezegd wordt, doe dit, en hij doet het ook inderdaad. Hoe is het anders dan die fariseeën hier, tot wie gezegd wordt, doe dat, en ze deden het niet, weet u nog? Of ben ik nou te snel? Ik zit ineens in Matthäus 21, Vader had twee zonen, tot de een zei hij, werk in mijn wijngaard. De oudste was dat. En hij zei, nee, maar dat deed het toch. En tot de tweede zoon zei hij, werk in mijn wijngaard. Die zei, ja, maar hij deed het niet. Maar de gedachte is dat precies zo'n opdracht gegeven wordt in de eerste plaats aan de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Doe dit. De werken die gij mij te doen gegeven hebt, heet het dan dus in Johannes 17. Weet u nog wat we aangehaald hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 1? Daar stond iets over de Zoon in wie God zijn welbehagen heeft, of zoiets. Ik weet niet meer waar het staat. En toen heb ik u laten zien dat de uitdrukking oorspronkelijk in het Oude Testament niet is de Zoon in wie God zijn welbehagen heeft. Het was niet Johannes 1, geloof ik, maar vooruit. Maar ik heb het wel aangehaald. Maar dat de oorspronkelijke uitdrukking in Jesaja niet is, het is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, maar het is mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. En de gedachte is dan dat deze knecht, dat is ook een functie, tot zoon zou worden gesteld op basis van zijn trouwe dienst. Waarom heeft God al zijn welbehagen in de Heer Jezus Christus? Wel, omdat die inderdaad aan hem onderworpen is en zijn werk uitvoert, om zo te zeggen. Dat is het hele idee. Gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid dus, en daarmee de trouw en het geloof van Jezus Christus. Daar gaat het om, dat is ook een van de thema's in de later volgende nieuwtestamentische brieven natuurlijk. Maar terug dan naar Johannes 5 vers 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. De Vader toont zijn werken aan de Zoon. En in vers 19 werd al gezegd, en die Zoon doet dan vervolgens diezelfde werken. Hij doet ze als het ware na. Kunnen we zeggen, Vader doet het één keer voor en daarna weet de Zoon hoe het moet en hij doet het. Het is wat platvoers, het is wat aards uiteengezet dan, zoals ik het nu zeg, maar ik zou niet weten hoe ik het anders moest zeggen. Dat is de gedachte hier. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet, opdat die Zoon dat zou doen. En daarna, en hij zal hem groter werken tonen dan deze. En daar heb ik het steeds over. Want dit werk, waarover hier gesproken wordt, of deze werken, in het meervoud, dat zijn de tekenen die de Heer Jezus deed, met automatisch natuurlijk de klemtoon op de genezing van die kreupelen hier in Bethesda. Maar als er staat, hij zal hem groter werken tonen dan deze, betekent het dat de Heer Jezus Christus als de Zoon grotere werken zou doen dan dit werk hier. En ik weet dat in bepaalde kringen daarna heftig geprotesteerd wordt, maar een groter werk dan de genezing van deze kreupelen is de genezing van bijvoorbeeld de tienstammen van Israël, met als gevolg het ontstaan van de gemeente. En daarna hebben we al die andere tekenen, maar daar kan ik precies hetzelfde van zeggen. Ze zijn allemaal een beeld van precies hetzelfde. Hoe God inderdaad een volk dat in duisternis wandelde in het licht bracht. Want het is inmiddels officieel gebeurd. Tot zekere hoogte gebeurt het nog. Al leven wij in de nadagen daarvan, vrees ik. Of vrees ik? Dat vrees ik niet, maar ik denk dat het zo is. Maar dat zijn deze grote werken. En de aardigheid is dat deze uitspraak natuurlijk rechtstreeks terugverwijst naar Johannes 1. Nee, ik zie hier een tekstverwijzing staan, maar die zal wel niet kloppen. Maar het is wel Johannes 1, maar niet vers 2, zoals in mijn Bijbel erbij staat. Maar het is Johannes 1 vers 51, denk ik. Want daar staat in vers 50, Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zij de Zoon Gods, gij zij de Koning Israëls. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, type van Israël, zo gelooft gij. Gij zult, echter, grotere dingen zien dan deze. Heb je die? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Want het is één ding dat de Heer Jezus de Messias zou zijn van Israël, de koning van Israël, uit het huis van David enzovoorts. Maar het is nog een heel ander ding en een veel groter ding dat de Heer het hoofd zou zijn van de gemeente dan wel de koning. Niet van Israël, maar van een heidens volk. Ik bedoel dus de tien stammen, maar vooruit. Maar in ieder geval de gemeente. Want ontstaan van en de roeping van de gemeente in onze dagen is heel wat groter dan het toekomstige herstel van het Joodse volk, dan wel van heel Israël. Dat realiseren wij ons misschien niet, maar dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Het herstel van Israël in de toekomst is het herstel van de vijgenboom die weer zou uitbotten. En dat is niet in onze dagen overigens, hè, dat weet u, hè. Maar de vijgenboom zou weer levend worden. Dat is niet in onze dagen, dat is niet nu. Wat wij vandaag zien is eventueel één vijgenboom, zeg ik altijd. Maar één die erg dor is. En hoe meer ik me erin verdiep, niet dat ik het erg doe, maar hoe meer ik ermee geconfronteerd word met de Joodse staat en wat erin omgaat, hoe meer ik tot de conclusie kom en ziet, er was geen geest. Met dank aan Ezechiël, wat is het, 37... Dus een dorre vijgenboom. Maar wat beloofd is, is het uitbotten van de vijgenboom En met als gevolg dat er binnen afzienbare tijden ook zomer zou zijn en het koninkrijk zou aanvangen. Dus pas na de wederkomst van Christus, maar waar het daarbij om gaat, is de bekering van het Joodse volk zoals dat dan op aarde leeft. Dat wil zeggen de bekering der Joden. En vervolgens, recht in het verlengde daarvan, de bekering van de 10 stammen van Israël, of wat er van over is, waar ook ter wereld, want daar gaat het nou verder niet om. De overlevenden, de afstammelingen van Abraham, Isaac, Jacob en daarna de stammen van Israël, die zullen tot geloof komen, althans voor een deel. Het andere deel zal omkomen en geoordeeld worden in de grote verdrukking. Maar het resultaat zal zijn een bekeerd Israël straks in de toekomst. En dat is een groot wonder, denk ik. Je kan je dat eigenlijk niet voorstellen dat het gebeuren zal, maar vooruit. Maar dat zal gebeuren, want de schrift zegt dat en wij geloven dat dus ook. Maar een veel groter wonder is wat in onze dagen gebeurt en waar wij, u en ik, deel aan hebben. Namelijk de verzameling van een volk uit de heidenen. Dat zal met Israël in de toekomst ook gebeuren. Voor zijn naam. Dat zal met Israël in de toekomst ook gebeuren. Maar nu niet met een bestemming hier op aarde, ergens in een land als centraal punt en als residentie van een, hoe moet ik het zeggen, United Kingdom, Verenigde Naties, een Verenigd Koninkrijk onder de Messias, maar in dit geval een volk met een bestemming in de hemel zelf. Daar kunnen wij ons weliswaar heel weinig bij voorstellen, denk ik. Ik tenminste, ik kan me er niet zo geweldig veel bij voorstellen. Maar wel weet ik dat dat heel wat meer is dan de terugverzameling en het herstel van Israël straks in de toekomst. Dat moet heel wat meer zijn, want het gaat om hemelse dingen. Dat was weer Johannes 3. Indien gij niet gelooft, indien ik jullie de aardse gezegd heb, hoe zult gij geloven, indien ik jullie de hemelse zou zeggen, enzovoorts. Nou, die grotere dingen gaat dat. Bovendien, dat kan ook niet missen, want er staat, hij zal hem grotere werken tonen dan deze, vers 20, groter dan de genezing van die kreupel. Het gaat gewoon over de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming. En daarna staat er, opdat gij u verwondert. En dan niet meteen zeggen, ja, dat woordje komt wel eens vaker in de Bijbel voor. Opdat gij u verwondert. Niet meteen zeggen, het komt wel eens vaker in de Bijbel. Nee, aardigheid is juist daar waar het voorkomt, hè? In welk verband het gebruikt wordt. Want bij verwondering zeg ik altijd, gaat het om verborgene dingen, om geheime dingen, om dingen die niet begrepen worden, waar iets mysterieus aan zit, van het Griekse mysterion, dus ik mag dat woord rustig gebruiken. En dan zeg ik, komt gij verachters en verwondert u, wordt tot de ongelovigen uit Israël gezegd, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ga maar in de diaspora, in de verstrooiing. Want ik werk en werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat gaat over onze dagen. Het wordt tot Israël gezegd. Twee keer. Eenmaal in de profetie. Nou ja, minstens twee keer dan. Eenmaal in de profetie, ik weet zo gauw niet meer uit het hoofd welke, maar daar kom ik zo op. En daarna wordt het aangehaald door de apostel Paulus en rechtstreeks in verband gebracht in Handelingen 13 met het ongeloof van de Joden daar ter plaatse. Ze verwerpen de boodschap, terwijl, hoewel het niet eens de bedoeling was, de heidenen die de boodschap hoorden tot geloof kwamen. Ik bedoel, niet dat het niet moest, maar dat was niet de eerste opzet. De tweede overigens wel. Maar daar staat dat in Handelingen 13. Daar besluit de apostel Paulus zijn toespraak in vers 40 met spreken tot de Joden in de synagoge notabene. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Dat is dus Habakkuk 1 vers 5. Dat hoef ik niet te onthouden, want het staat er gewoon onder. Hè? Ja. Ziet gij verachters en verwondert u, zij achten zich het eeuwige leven niet waardig, namelijk, staat hier een paar versen verder. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Het is namelijk een wonderlijk werk, is de gedachte. En zij zouden het niet begrijpen, maar wel eerst zien. En dat is precies wat in de dagen van Handelingen gebeurd is. De Joden hebben dat gezien, hebben gezien het ontstaan van de gemeente. We zeggen meestal het ontstaan van christendom dan, enzovoorts. En vervolgens heeft het geleid tot de verstrooiing van de Joden, de vernietiging van de Joodse staat, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. Maar het was nadat men eerst bijna een generatie lang heeft kunnen het werk Gods in onze dagen kunnen aanschouwen. Bovendien wordt erbij gezegd dat het gebeurt in de naam van Jezus, die tot Zoon van God gesteld is. Dan heb je alles bij elkaar. Het werk Gods, uitgevoerd door de Zoon, enzovoorts. Maar inderdaad, een wonderlijk werk, opdat gij u verwondert. En mocht dat niet genoeg zijn, hebben we altijd die andere schriftplaats uit Psalm 118. Die kennen we langzamerhand uit het hoofd, hè. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. De bouwlieden, de zonen, staat er. Zat woord. De steen die de zonen verworpen hebben, die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van den Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En dus, men verwondert er zich over. Daar heb je het wonder. Men begrijpt niet hoe dat kan, maar het gebeurt wel. En dat is het tegenwoordige grotere werk, of dat zijn de tegenwoordige grotere werken waarover met name dan hier in Johannes 5 gesproken wordt. En dan ben ik weer terug in vers 20 van dat hoofdstuk. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Ik had eigenlijk wat commentaar moeten geven op alles natuurlijk, hè. De Vader toont hem alles wat hij doet. Want een van de belangrijke Bijbelse gegevens, Bijbelse waarheden, is dat bepaalde zaken nou eenmaal in het Oude Testament verborgen waren. En dat het pas de Nieuwtestamentische Bijbelboeken van Matthäus tot en met Openbaring inderdaad de schriften dan wel het woord vervullen. Dat wil zeggen dat de dingen die verborgen waren in het Oude Testament alsnog worden toegelicht in het licht van het nieuwe verbond namelijk, en alsnog worden geopenbaard. Dat is het idee. En de gedachte is dus dat in oud-testamentische tijd niet alles geopenbaard was. Weliswaar alles was vastgelegd in het woord, maar dat is nog niet hetzelfde als openbaren. Maar in nieuw-testamentische tijd, begonnen dus bij de opstanding van Christus, zijn alle dingen geopenbaard. Vandaar dat in Efeze 1 meteen gezegd wordt dat een van onze zegeningen in Christus is dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dat soort uitdrukkingen staan er natuurlijk wel vaker in het Nieuwe Testament, maar het blijft heel elementair. Er waren zaken verborgen, maar de Vader heeft alles aan de Zoon geopenbaard. Grijp trouwens terug. Ik denk er nog net op tijd dan. Grijp trouwens terug op voorgaande hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 4, waar de Samaritaanse verwachting was dat als de Messias zou komen, zou hij alles verkondigen. Ook de verborgene dingen. En hier wordt het dus opnieuw gezegd, want de verborgene dingen zouden geopenbaard worden via, ofwel door, maar via de Heere Jezus Christus. Vandaar dat later ook gezegd wordt dat deze dingen begonnen zijn verkondigd te worden door de Heer zelf. En daarna bevestigd zijn geworden door degenen die hem gehoord hebben. Wat was dat, Hebreeën 2? Klopt wel. Nou goed, laat maar zitten. Maar terug weer naar Johannes 5 vers 20. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Inclusief dus die dingen, of juist met nadruk die dingen die voorheen verborgen waren, want die worden dan het belangrijkst. En wat staat er dan? Hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Die grotere werken zijn dus per definitie die werken die in het Oude Testament verborgen waren. En het wordt daarna bevestigd door die term, opdat gij u verwondert. Precies hetzelfde. En het grijpt dus allemaal vooruit op het tegenwoordige werk Gods in Christus. Welk werk? Gaat hij weer. Vers 21. Waar staat? Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Ja, eigenlijk hoef ik dat nou niet meer uit te leggen. Want u begrijpt toch waar het over gaat? Dat gaat toch over u en mij, die levend gemaakt zijn in Christus, door Christus, met Christus, kan ook nog, kan allebei, leuk hè. Is het nou het werk van de Vader of de Zoon? God heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Maar iets korter, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dan wordt alles toegeschreven in die uitspraken dus aan de Zoon. Maar niettemin, het komt wel degelijk van de Vader. En de gedachte is niet dat zowel de Vader als de Zoon levend maken die zij individueel willen. De gedachte van het vers is gewoon dat de Vader wekt de doden op en maakt levend wie hij wil, maar hij doet dat door de Zoon. De wil is namelijk hetzelfde, de keuze is dus hetzelfde en het gaat dus over hetzelfde. Komt later nog een paar maal voor in hetzelfde Johannes-evangelie, waar zonder meer gezegd wordt dat de zegeningen van dat Gods zegeningen alleen komen tot degenen die deel hebben aan de Zoon en andersom. Men kan alleen deel hebben aan de Zoon wanneer men met die Zoon verbonden wordt door de Vader. Gaat altijd dubbel op. Ik kan dan slecht al die teksten erbij zoeken, want dan blijf ik bezig. Ga maar om het begrip wat wij van die begrippen vader en zoon krijgen. Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Maar het gaat om dezelfde die levend gemaakt worden. De gedachte is, ze worden door de Vader levend gemaakt. Maar je kan ook zeggen door de Zoon, want er is geen verschil tussen. De Vader doet het door de Zoon. Vandaar het van de Zoon staat dat hij oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Ik citeer het wat kort, want voluit is het eigenlijk de gedachte dat zoals de Zoon gehoorzaam was aan de Vader en op die grond eeuwig leven ontving, God wekt hem dus uit de dood op, zo is die Zoon op zijn beurt oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn en zich aan hem onderwerpen. Hebreeën 5, bijvoorbeeld. Want ja, je vindt die uitspraken nu eenmaal op vele plaatsen. Het is de Vader die het doet, maar hij doet het uiteraard door de Zoon. En nou even wat anders, om goed bij de les te blijven. Er staat dat de Heer Jezus zegt, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Nou, noem nou eens één die opgewekt was, dan wel levend gemaakt door de Vader. Dat was nog niet gebeurd, dat kan niet. Ik bedoel, de Heer spreekt hier en hij zegt, de Vader maakt levend die hij wil. Nou, wie dan bijvoorbeeld? Lazarus was ook nog niet gebeurd, dat is hoofdstuk 11. Weten we niet of dat al gebeurd was, die jongeling van Nain, want die komt in Johannes evangelie niet voor. Maar ik zal u wat anders zeggen. Wie u ook noemt, waar het om gaat, is opwekken ten eeuwige leven. En tot op dat moment was dat nog nooit gebeurd. Toch zegt de Heer, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Tegenwoordige tijd. In de tegenwoordige tijd. En de Heer zegt het. Voor zijn opstanding. De enige conclusie die je maar kunt trekken is dat aangezien dat nog helemaal niet gebeurd was, is het dus een uitspraak niet zozeer over God en Hij, de Heer Jezus, in die dagen, maar het is een uitspraak over deze Bijbelse begrippen, Vader en Zoon. Wat is dat, de Vader? Nou, bijvoorbeeld, de Vader is degene die levend maakt. Los van de tijd. Gewoon even, hoe moet je dat zeggen, in absolute zin, hè? Los van de tijd. De Vader is degene die levend maakt. En de Zoon van die Vader is degene waardoor de Vader levend zou maken vervolgens, is het idee. Los van of het al gebeurd is of dat het nog moest gebeuren. Hier worden gewoon die begrippen Vader en Zoon toegelicht. En daarna zeg ik, om het weer iets eenvoudiger te maken, maar het moest nog gebeuren. Los van in welke tijd het grammaticaal staat, het moest nog gebeuren. En het gebeurt in onze dagen. Want God maakt nu in onze dagen levend wie hij wil. Let op, hij maakt levend wie hij wil. Het gaat uitdrukkelijk niet over allen. En het gaat dus gewoon over de gelovigen. Hij maakt levend wie hij wil. En ik grijp weer terug. De genezing van de kreupelen is daar een uitbeelding van. Want hoe je dat ook keert of wendt, de genezing van een kreupelen is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Want dat is het echt is. De man kreeg weer levenskracht, zeg ik altijd. Ik ga er nou niet meer verder op in. Moet maar even zo. Maar dat is het idee. De vader zal levend maken wie hij wil, maar hij doet dat door de zoon. En of men dat nieuwe leven nou aan de zoon toeschrijft of aan de vader, maakt niks uit. Het vindt zijn oorsprong bij de vader. De Heer Jezus zelf is de eerste die dat leven zou ontvangen. En daarna iedereen die in hem gelooft. En dus, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in de zoon. Dat is 1 Johannes, overigens. Dat is één ding, dat is de positieve kant. Vers 21, de positieve kant. God zou, want dat is het idee, levend maken wie hij wil. Nu, inmiddels in onze dagen. Aan de andere kant, vers 22, want bij Johannes vind je natuurlijk heel vaak dezelfde dingen van twee kanten verteld. Hè? Nu de negatieve kant. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de zoon gegeven. Dat is een prachtige taaloefening, denk ik wel eens. Want ook de vader oordeelt niemand. Als je die uitdrukking dus terugkoppelt naar het voorgaande, dat moet je, omdat er staat want, dan moet je ineens het voorgaande vers herschrijven. Het voorgaande vers wordt dan, de vader wekt niemand op uit de dood, de vader maakt niemand levend, maar heeft al het leven aan de zoon gegeven. Ik hoop niet dat dit te moeilijk is. Anders zou ik het nog moeten opschrijven op een schoolbord uitgebreid ook. Het is gewoon een kwestie van duidelijk lezen. Eerst, gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de zoon levend die hij wil. De volgende zin had dan moeten zijn, want gelijk de vader oordeelt, zo oordeelt ook de zoon. Maar zo staat het er niet. Het kan wel. Een volstrekte parallel. Maar als we uitgaan van vers 22 en die terugkoppelen naar vers 21, zoals het moet, dan zou je vers 21 moeten lezen als, de vader maakt niemand levend, maar heeft al het leven aan de zoon gegeven. Hebben we die nog tot zover? Goed. Vers 22 dan. Ook de vader oordeelt niemand, maar geeft het aan de zoon. Daar wordt laat in de volgende verse verder op ingegaan. Hoef ik nou niet te doen. Maar het gaat nou even om de tegenstelling tussen vers 21 en 22. In vers 21 gaat het om het ontvangen van leven. God geeft leven door de zoon. En vers 22 zegt God oordeelt door de zoon. En begrijp je me goed? Dat zijn zaken die gelijktijdig gebeuren in onze tegenwoordige tijd. Want of men ontvangt via de zoon van Gods wegen nieuw leven, of men wordt van Gods wegen via de zoon geoordeeld. En ik gebruik maar mijn vaste uitdrukkingen. De vraag is dus vervolgens, wat is dan dit oordeel? En het antwoord is, want we hebben dat denk ik al besproken, het antwoord is, het oordeel is dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. Ze hebben er voor mogen kiezen en ze kozen voor de duisternis, want dan konden ze lekker in het geheim blijven werken, boze werken. Dat was Johannes 3. Ik aarzel om terug te slaan, want we hebben dat natuurlijk besproken. Het idee is namelijk dat het werk Gods in onze dagen voortgang vindt door de Heer Jezus Christus. Ik zeg het nu zo simpel mogelijk. En dat werk wat dus de Heer doet in onze dagen, dat is het enige werk Gods nu. Dat werk is of hij geeft leven, Of hij brengt een oordeel. Eén van de twee. En op het moment dat wij leven ontvangen, worden wij verlost van het oordeel. Van de toorn. Nee, niet de toekomende meteen, ook die, maar ook de tegenwoordige toorn. Want of men wandelt in het licht, want hij geeft ons dat licht, of wij wandelen in duisternis, omdat hij ons dat licht niet geeft. Dat is oordeel. Dat is zijn oordeel in onze tegenwoordige tijd. Ik noem dat voor het gemak passief oordeel. Dat is een eigen gemaakte term, dus u mag hem wat mij betreft vergeten. Maar ik bedoel hem ook alleen om als illustratie. Het idee is dat het weliswaar een oordeel is, maar nog niet het actieve oordeel Gods. Dat komt pas in de toekomst over de levende mensheid. En daarna zelfs over de inmiddels reeds overleden mensheid. Over alle mensen, de jongste dag heet dat. Dat is een actief oordeel voor de rechtbank, om zo te zeggen. Maar ook in onze dagen is sprake van een oordeel Gods. Maar dat bestaat uit zijn zwijgen. Hij heeft zijn wijsheid uit deze wereld weggenomen, zoals ik al vele malen over gesproken heb, dus ik ga er dan niet uitgebreid meer op in. De wijsheid der wijzen heeft hij doen vergaan. Hij heeft de wijsheid van de tegenwoordige wereld weggenomen enzovoorts. En het enige wat overblijft aan wijsheid is zijn woord, deze Bijbel. Samengevat als het dwaze woord des kruises. En ja, nou ja, ik ga het maar niet toelichten, maar als ik hoor, lees, zie wat het vandaag de dag in de wereld omgaat, dan stel ik elke keer gewoon weer vast, ja, die mensen zijn in duisternis, absoluut in duisternis. Dat is de nette conclusie. Als ik een arrogante conclusie zou trekken, zeg ik, jongens, wat zijn die mensen dom. Wat dom. Je weet jij helemaal niks, toch? Weten nee helemaal niks, dus ja goed. Nou, maar goed, zo bedoel ik het niet. Maar het is wel zo. Men is in duisternis. Maar men verwerpt het licht ook. Op wat voor wijze dan ook. En men heeft geen idee. Ik weet niet hoe ik het beter uit moet leggen zonder daarvan voorbeelden te geven. Moet ik eens. Nou goed, u kijkt maar een paar avondjes televisie. Ik doe datzelfde, gelukkig. Want ik ben altijd onderweg. Maar af en toe overkomt het me wel eens dat ik wat meepik. En dan denk ik, oh jongens, wat verschrikkelijk, wat verschrikkelijk. Hè? Ja, mogen de mensen die zo weinig mogelijk geleerd hebben, liefst zo jong mogelijk, liefst moeten ze nog zo zijn, mogen ze vertellen wat ze ervan vinden. Heb je het ook gezien gisteren? Ja. Ik niet, ik hoor het in de verte voorbij komen, ik had geen tijd om te luisteren. Maar mochten die kinderen zeggen of ze in God geloofden en wat ze van God vonden. Jongens, en dat... Nou goed, betaal jullie kijk- en luistergeld ook nog voor, denk ik dan ook nog, voor dat soort stomzinnigheid. Als ze ouder worden, wordt het er niet beter op. Echt niet. Ze vertellen het wat beheerst, hè, maar het is volledig duisternis. Dat is oordeel waarin de wereld leeft. Dat is het resultaat van dat je de waarheid verwerpt. Waarheid verwerpt. Ongeacht of je weet of dat de Bijbel is. Dus je waarheid verwerpt, niet wil erkennen. En je eigen, jezelf als waarheid ziet, en je eigen ideeën stelt boven alles wat in de wereld is, dan word je zo blind als een man. En de Heer laat het gewoon toe. Waarom ook niet? De mens kiest daarvoor, staat ook in de Bijbel. En bovendien, wie dat niet zou willen, wie wil dat God zich openbaart, wel, die hoeft zich maar te melden en zal het doen. Geen probleem, dat is de garantie die de schrift geeft. En dus voor velen van ons ook trouwens de ervaring die wij hebben. Zo is het nou eenmaal. God openbaart zich wel. Dus is of het een of het ander. Men ontvangt van hem woord. Dat is licht. En leven. Of men leeft onder het oordeel. En ik noemde het een passief oordeel. Maar dat is natuurlijk niet helemaal een goede term. Hè? Heel wel bewust houdt God de mens in die duisternis. Wanneer men geen waarheid zoekt, zal men ook niet abusieflijk en toevallig waarheid vinden. God verbergt zich. En daarmee de waarheid als zodanig. Hoe goed men ook zoekt. Men zal van alles vinden, maar uitsluitend leugen. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat is tegenwoordige werk van Christus. En in de toekomst wordt dat een wat actievere zaak. Omdat hij dan zichzelf, ook persoonlijk zal ik maar zeggen, zal openbaren in zijn wederkomst. Zodat er nog wat te zien valt ook. Maar dat geldt net zo goed voor het oordeel. Niet alleen zal zijn heerlijkheid getoond worden, maar zijn rechtvaardigheid. Dus zijn rechtvaardig oordeel net zo goed. Dat is wat ik dan bedoel met passief en actief. Maar niettemin, het is allebei werk Gods in onze dagen en ook in de toekomst. En in onze dagen, het is allebei werk Gods. Namelijk, hij geeft leven of juist niet. Hij geeft ons het licht, leven, of hij laat ons wandelen in duisternis en onder het oordeel. En dus of men heeft leven of men is dood. En zo ziet het dikwijls ook inderdaad uit, ja. Nou goed. Maar allebei door de zoon. Dat is vers 21 en 22. En daarna een opdat. Want de gedachte is dat leven is er slechts van Gods wegen, van de Vader dus, via de Zoon. Maar ook het oordeel is van de Vader alleen via de Zoon. Dat wil zeggen, al wat God doet, zelfs al wat God is, komt slechts tot uitdrukking, tot manifestatie, tot openbaarheid, via de Zoon. En dat is de Heere Jezus Christus. Waarom? Waarom doet God dat? Opdat zij allen, vers 23, opdat zij allen de Zoon eren. Alle eer die God toekomt, al die eer komt toe aan de Heer Jezus Christus. En via hem komt het tot God. Maar ja, ik kan het veel eenvoudiger zeggen. Alle communicatie tussen God en in ieder geval sinds de eerste komst van Christus, zal ik maar zeggen, loopt via de Zoon. En eigenlijk was het al zo in de dagen van de Heer Jezus. Dat heb ik u al gezegd. Hij was weliswaar nog niet tot Zoon gesteld. Maar alle communicatie tussen God en de mens in die dagen, voor zover ik heb kunnen nagaan, uit de Bijbel althans, ging alleen maar via Jezus van Nazareth. En het is ook altijd zo gebleven. In het bijzonder dus ook nadat hij de Christus en daarmee de Zoon werd. Men zal dus de Zoon eren. Vandaar dat ik altijd commentaar heb op uitdrukkingen die ik wel zo over mensen die zeggen, ja, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in Jezus. Dat is nogal dwaas. In dit hoofdstuk spreekt het ook meteen tegen. Als men gelooft in God, is het juist omdat men gelooft in de Heer Jezus Christus. Want de discussie, zoals die gisteren voorbij kwam op de televisie, was alleen over het bestaan van God. Maar dat vind ik op zichzelf al zo'n onzinnige discussie. Dat is mijn mening dan, maar vooruit. Maar het is ook een dwaze discussie. Het gaat er niet om of hij bestaat, het gaat erom of hij zich openbaart. Of hij zich bekendgemaakt heeft, of hij wat gezegd heeft, of hij een boodschap heeft. En daarin zou men geloven. Dat is geloof. Geloof in is niet aannemen dat hij bestaat, of voor waar houden dat hij bestaat. Geloven in is vertrouwen op. En dat kan alleen als er communicatie is. En als het dus woord is op een of andere wijze. Als hij zich geopenbaard heeft. En niet alleen in de schriften. Ik bedoel eerst de Oud-Testamentische. Maar daarna ook in de Heer Jezus Christus. En later in dit hoofdstuk zegt de Heer dat ook. Als je gelooft in de schriften, dan kom je tot mij. En als je mij verwerpt, dan ken je de schriften niet. Of geloof je de schriften niet. Dat is het hele idee. Goed, maar alle eer dus, vers 23, zou komen tot de Zoon. Eer voor hem als degene die leven geeft. Als oorzaak voor eeuwige zaligheid, zal ik dan maar zeggen. Anderzijds ook als eer voor hem als degene die oordeelt, met een rechtvaardig oordeel, als de rechter dus, feitelijk. Opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. De gedachte is niet dat ze naast elkaar zitten en dat ze allebei geëerd moeten worden. De gedachte is dat als men de Zoon eert, eert men de Vader. Er staat er ook achter hoor, echt, dat dat de bedoeling is. Want er staat, die de Zoon niet eert, eert de Vader niet. Het zijn geen twee dingen, het is maar één ding. zeg het nogal dikwijls, men zou vader en zoon niet naast elkaar zien, maar inderdaad onder elkaar. U weet wel, niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is niet een omweg, eerst naar de zoon en zoon naar de vader, daarnaast. Maar het is een rechte lijn, van beneden af naar de zoon. En daarachter en daarboven is dan de vader. Dat is het idee. En waar men de zoon eert, eert men de vader. En waar men de zoon niet eert, eert men de vader niet. En dat is weer zo, omdat als men de zoon eert, eert men dus degene die hem gezonden heeft. Want de zoon doet en deed niks van zichzelf. Hij deed slechts de werken Gods. Als men hem dus op grond daarvan eer geeft, eert men daarmee degene die hem gezonden heeft. Dan staat er dus ook. Opdat zij allen de zoon eren, gelijk zij de vader eren. Die de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. En dan vers 24. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort. En daarmee dus, want het is hetzelfde, gelooft hem die mij gezonden heeft. Want het woord dat de Heer Jezus spreekt, dat is het woord Gods. De Zoon spreekt de woorden van de Vader. En dat geldt in zekere zin in die dagen, maar het geldt nog veel meer in onze tegenwoordige tijd. Een van de problemen is dat die waarheid, dat God nog steeds en juist spreekt tot ons door de Zoon, verder men die waarheid niet kent, leidt in elk geval tot een niet goed begrijpen van dit schriftgedeelte. Dan denkt men, nou ja, de Zoon sprak toen hij hier op aarde rondwandelde. En dan zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, maar toen was hij eigenlijk de Zoon nog niet. Het punt is juist dat het Nieuwe Testament en vooral de brieven ons leren dat God juist in onze dagen tot ons spreekt door de Zoon. Maar omdat we hem niet zien, realiseren we ons dat niet. Maar daarom staat het ook in de Bijbel dat het zo is. Opdat we dat zouden geloven en ons dat zouden realiseren. Hebreeën 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken en hij doet dat nog. Is overigens in ieder geval het Griekse idee daar. Dat wil zeggen de betekenis van de Griekse woorden. Heeft tot ons gesproken door de Zoon. En dan meteen Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer. Meer dan de vaders uit het verleden tot wie God sprak door de vaderen. Of door de profeten tot de vaderen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan hetgeen gepredikt wordt. Of te horen valt, want wij luisteren niet maar naar de profeten, wij luisteren naar de Zoon. Hij spreekt. En wij dienen ons dat bij gelegenheid te realiseren. Als het woord Gods tot ons komt, of wat verwijzen dan ook. Als het het woord Gods is, is het de Heer Jezus Christus die spreekt. Dat kan namelijk niet anders, want hij is degene die ons de schriften zou openen, die ons in heel de waarheid zou leiden. Hij is de openbaring van het wezen Gods. Dat wil zeggen, voor zover wij kunnen komen tot kennis van God en zijn werk en zijn woord, kan dat alleen omdat de Heer Jezus ons dat openbaart. En dat is wat hij doet, en hij doet dat met gebruikmaking van de schriften, uiteraard. En met gebruikmaking uiteraard van de prediking, lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar waar het om gaat is dat de Heer spreekt. En dat is ook wat hier staat. Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort. En dus geloof in hem die mij gezonden heeft. Want het woord van de Zoon is nou helemaal het woord van de Vader. Maar wie dat doet, die heeft het eeuwige leven. En u weet wat ik nou ga zeggen, toch, hè? Die heeft het eeuwige leven. Nou, noem eens iemand dan die in die dag het eeuwige leven had. Niemand, heel goed, er was nog niemand. Dus moet je hem toch lezen als zal eeuwig leven hebben. Toch? Zoals ik al een paar keer heb aangehaald uit mijn hoofdstuk 8. Over dat levende water, weet u nog, eeuwig leven, levend water. Dit zei hij van de geest, leven. De welke ontvanger zouden degene die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Er was nog geen eeuwig leven, er was nog niemand opgewekt in die zin. Er was nog niemand wedergeboren enzovoorts. Dus grijpt het inderdaad vooruit op wat gaat volgen. Maar niettemin, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, in het oordeel dus, want dat is wat het woord betekent, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nou, het was zover nog niet, zelfs de Heer Jezus zou nog eerst de dood in moeten gaan om daarna pas uit de dood over te gaan in het leven. En eerder was het onmogelijk dat wij bijvoorbeeld met hem zouden worden opgewekt. En met hem of in hem zouden wedergeboren worden of zoiets. Dat kwam allemaal pas later, dus het grijpt allemaal vooruit. En als het voor deze uitdrukkingen geldt, geldt het ook voor de toepassing van de uitdrukking zoon hier op de Heer Jezus zelf. Het grijpt net zo goed vooruit. Dus die gelooft en in de Heer Jezus en daarmee in God, want het maakt in de praktijk geen verschil, die heeft eeuwig leven, voor alle duidelijkheid, die komt dus niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Eeuwig leven, wel te verstaan. En u weet, eeuwig leven omdat het onvergankelijk leven is. Eeuwig leven is eeuwig leven omdat men het niet kan kwijtraken. Er zijn nog een paar verschillen, maar dit is het meest belangrijke, het meest omvattende. Er zit eigenlijk alles in. Eeuwig leven is eeuwig leven omdat men het niet kan kwijtraken. Anders zou het vergankelijk leven zijn, tegenstelling tot eeuwig. Enzovoorts. Daarna staat er, voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods die ze gehoord hebben zullen leven. En nu staat het toch aardig in de toekomende tijd. Er staat weliswaar nu, maar ik kom er straks wel op terug, er staat weliswaar nu, niettemin staat het in de toekomende tijd. De doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat is nog niks, want later staat er niet alleen degene die geloven zullen opstaan of zullen leven ontvangen, maar zelfs ongelovigen ook. Want dat heeft te maken met een oordeel. Maar goed, daarover hebben we het wellicht na de pauze. Vers 25 begint opnieuw met: voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Daar ging het inderdaad over, in het voorgaande vers. Voorgaande versen, min of meer al. Maar het ging erover dat inderdaad de vader dan wel de zoon leven zou geven. Of anders, de vader zou leven geven door de zoon. En ik heb al gezegd, ja, dat was het tot op dat moment in ieder geval nog niet gebeurd. En ook de Heer Jezus was nog niet uit de dood overgegaan in het leven, zelfs nog niet eens andersom, dus. Hè? En daarom volgt hier deze toelichting, maar de toelichting in onze Nederlandse vertaling zet ons wellicht ook op het verkeerde been. Voorwaar zeg ik u, de ure komt, en daarna staat er, en is nu. En wat ben ik blij dat ik gewoon kan zeggen wat ik altijd zeg bij het woordje nu. Ik zeg altijd, het betekent niet meteen thans of heden. Nu in de Bijbel en in oud-Nederlands betekent in de eerste plaats na. Dat wil zeggen, na al het voorafgaande. Wij zouden nu zeggen, inmiddels. Na al het voorafgaande. En zo, als je hem zo leest, is er niks aan de hand met het hele vers. Niet klopt precies. Namelijk, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, is inmiddels. Dat wil zeggen, er is lang op gewacht. Dus heel het Oude Testament door is daarover gesproken. Over de belofte van Heilige Geest, de belofte van leven, de belofte van een nieuwe schepping, of hoe het maar heten mag. De belofte dat de gelovige erfgenaam der wereld zou zijn. In plaats van dat de wereld erfgenaam van de mens zou zijn, hè? Die ken je toch, hè? Uit Romeinen 4. De belofte dat de mens de wereld zou erven, de gelovige namelijk, staat aan. Nou, die belofte is uiteindelijk vervuld geworden in de opstanding van Christus. Dat is wat in Handelingen steeds in bijna alle toespraken daar naar voren komt. De beloften aan de Vader gedaan zijn inmiddels vervuld geworden door de Zoon. Dat wil zeggen, doordat God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dat is waar het over gaat. Want u komt de belofte toe. De beloften aan de Vader gedaan dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. Ik citeerde even uit Handelingen 2 en Handelingen 13. Maar daar gaat het hier ook over. Voorwaar zeg ik u, de uren komt, na al het voorafgaande, de uren komt wanneer de doden zullen, toch toekomende tijd, die uren is, als je hem heel smal neemt, nog niet aangebroken. Maar dat is maar een paar jaar te gaan. En terugziend over een periode van 4000 jaar, tot aan Adam terug zal ik maar zeggen, ja, kun je die 3 jaartjes ook wel even verwaarlozen voor het gemak. Het is eindelijk aangebroken, deze generatie. Of zoals de Heer zei, laat de kinderen tot mij komen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Die generatie zou het in elk geval beleven. Dat is de betekenis van de uitdrukking, is niks moeilijks aan. Die generatie, de ouderen kon je het niet met zekerheid zeggen, maar de jongeren in het algemeen, hunner is het koninkrijk der hemelen. Want het was nabij gekomen, het zou binnen deze generatie aanbreken, in de opstanding van Christus namelijk. Nou goed. Dus de uren komt en is nu, na het voorafgaande, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Alle doden? Nou, eerst nog niet. Daarom staat er achter. En die ze gehoord hebben, zijn ze kennelijk niet allemaal. Niet alle doden. En die ze gehoord hebben, die de stem des Zoons Gods gehoord hebben, zullen leven. De stem des Zoons Gods, soms denk ik de stem namelijk de Zoon Gods. Want de stem Gods is de Zoon Gods. Bij Johannes kan je dat zo lezen. Bij een andere apostel wordt het iets moeilijker, maar Johannes zou het zo kunnen zeggen. Wat staat er ook weer? Even tussendoor. Is het nou 2 Thessalonicenzen 2? Ik geloof het wel. Ik zal even zoeken. Thessalonicenzen 2 Thessalonicenzen. Nee, 1 Thessalonicenzen 4. Daar staat in vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep. De Heer zelf zal met een geroep. Met de stem des aartsengels. Wiens geroep is het nou? Van de Heer of van de aartsengel? En met de bazuin Gods. Wiens bazuin? Die van de Heer of van de aartsengel of van God? Punt 1. Daar is geen verschil tussen, kennelijk. En punt 2. Tussen de stem en de aartsengel is zelfs geen verschil. En tussen de bezuin en God is geen verschil. En tussen geroep en de Heer zelf ook niet. Het is 6 keer dus hetzelfde. Het is gewoon de Heer. Hij is God, hij is de aartsengel. Hij is de bezuin Gods. Hij is het woord Gods, het krachtige woord Gods. En dus het geroep enzovoort. Zo kun je hem lezen. Hij is immers het woord. Gods. Ik had net zo goed gewoon terug kunnen gaan naar Johannes 1. Dus, maar goed, ik ga weer gauw terug naar Johannes 5 om de draad niet kwijt te raken. Vers 25, de uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Had net zo goed kunnen staan de stem van God, want dat is de Zoon. Maar goed, de stem van de Zoon van God, het woord van de Zoon van God. En die ze, de stem namelijk, gehoord hebben, zullen leven op grond van het horen van het woord, de stem Gods, op grond van het horen van Christus die het woord Gods is, op grond daarvan zou men leven ontvangen. Dat is alles. Wanneer? En wanneer gebeurt dat? Om niet te zeggen wanneer is het gebeurd, dan wel wanneer zal het gebeuren. Ik vraag dat ook gewoon in de tegenwoordige tijd. Hè? Wanneer gebeurt dat? Nu? Nu? Als u zegt, dat is dan wel diepzinnig gedacht dat de doden, dat de term slaat op de mens van vandaag levend in de wereld. Dan zeg ik, ja, nou, als je dat ergens mag verwachten, dan is dat in de boeken van Johannes. Zo lees ik dat en niet meteen zeggen, dat gaat dan over de geestelijk doden. Want dan zeg ik, nou, dat onderscheid maakt Johannes zelf helemaal niet. Gewoon de doden. Of het nou geestelijk of lichamelijk is. Ja hoor, dat is te ingewikkeld. Gewoon dood. Ze hebben geen leven, zijn van God afgesneden, wandelen in duisternis, dat is de dood. Alleen Paulus legt het woord explicieter uit voor ons en die zegt, gij die dood waart vroeger, daarom gedenkt, Efeze 2 vers 1, daarom gedenkt dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en zonden waarin gij eertijds gewandeld hebt enzovoorts. Zeggen we, dat betekent van God afgesneden. Dan zeg ik, ja, maar wat vindt u dan van deze? Wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Maar dat heeft met zonde en misdaden nog niet eens wat van doen. Want het gaat gewoon om het één voor allen gestorven is en zijn allen dood. Dood wat, ja, nou goed, juridisch, volgens de wet. Het maakt me geen verschil. Het zijn doden, de wereld is vol met doden. Naar Gods maatstaven, afgesneden van de bron van leven en daarmee dood. Dat men nog een tijdje rondspartelt. Maar zo is het, dat is nou eenmaal het Bijbelse gebruik van het. Hè? Dood. Ik zeg altijd, evangelisch, de boodschap dat er leven is. En die boodschap wordt gepredikt niet aan hen die leven hebben, maar aan hen die dood zijn. De blijde boodschap is dat er leven beschikbaar is voor ieder die gelooft. En de bedoeling is dat de doden dat woord horen vandaag. En daar gaat het hier ook over. Begrijp je me goed? Een paar versen verder staat het. Allen ooit dat woord zullen horen. Maar dan niet om leven te ontvangen. En als we kunnen aantonen dat ze toch leven ontvangen, dan staat erbij, nou ja, het is wel een opstanding, maar dan toch ter verdoemenis. Dat wil zeggen, dat is maar voor even. Een paar versen verder, dus kom ik nog op, hè. Het zij nu, het zij de volgende keer. Dus nog een keer, vers 25. De uren komt en is aangebroken. Let op dat het nog steeds toelichting is op de genezing van die kruipelen. De uren komt, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, dan wel geloofd hebben, want dat zit er altijd meteen aan vast, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Als je hem leest als alzo heeft hij ook de Zoon beloofd, dan ben je helemaal rond. En ik zou niet weten waarom je hem zo niet zou lezen. Maar in elk geval, het moest nog gebeuren uiteraard. In zijn opstanding pas ontving hij leven in zichzelf. En dat in zichzelf, dat is natuurlijk wat meer dan dat hij leeft of iets dergelijks. Het wil zeggen dat hij bron van leven is. Het leven hebben in zichzelf. U weet, de mens heeft het leven niet. De natuurlijke mens heeft niet het leven in zichzelf. Dat is het nou juist. Hij heeft wat leven, maar niet in zichzelf. Het komt ergens anders vandaan en hij kan erover beschikken totdat het op is. U weet wel, dat is dat kruikje met olie, maar het raakt op. Welk kruikje? Van wie? Hè? Ja, het komt nogal eens voor in de Bijbel, hoor. Maar van die dwaze maagden bijvoorbeeld ook, ja. Ook, inderdaad, ja. Maar het raakt op, maar de vraag is of er daarna nog wat is. Bij de wijzen, de maagden dus weer, bij de wijzen was er nog meer. En daar ging het maar om. Het beeld van het leven van het nieuwe verband. Maar het raakt een keer op, de mens heeft niet het leven in zichzelf. Het raakt een keer op, het lampje gaat een keer uit. Niet alleen die van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden, maar ook die van bijvoorbeeld prediker 12 of zo, hè. De schaal, de lamp, breekt aan stukken, enzovoorts. En dan is het afgelopen, gaat het licht uit, heet zoiets. Men heeft niet het leven in zichzelf. En dus men heeft wel leven, maar het is van tijdelijke aard. Het is vergankelijk leven, om zo te zeggen. En van de vader, maar daarna ook van de zoon staat, dat ze hebben leven in zichzelf. Eerst de vader en die geeft dat leven aan de zoon. Is de bedoeling en het is vervuld geworden in zijn opstanding uiteraard. Daar ontving hij eeuwig leven. Ik kan trouwens niet missen, ik weet niet of ik het hier al eens heb aangehaald, maar in Handelingen 2, waar de apostel Petrus predikt naar aanleiding van de werking van de geest op de Pinksterdag, daar predikt hij over Pasen. Hij predikt over de opstanding van Christus en zegt dan dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding de Heilige Geest heeft ontvangen. Als eerste. Staat er allemaal bij hoor. Ik zoek het niet op, dat kun je allemaal zelf ook lezen. Aan het einde van zijn toespraak. Dat de Heer Jezus als eerste deel heeft gekregen aan de vervulling van deze belofte. Hij heeft die Heilige Geest ontvangen. En daarna staat er dat ieder die gelooft van hem die Heilige Geest ontvangt. De Heer Jezus geeft die geest. De Heer Jezus stort die geest uit. Maar hij is zelf de eerste die hem ontvangen heeft. En sluit volkomen aan bij deze woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 5, vers 26. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En dan weer verder. Want niet alleen geeft hij hem leven, maar daarna, en heeft hem macht gegeven, autoriteit zo u wil, heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Heeft hem recht gegeven. Ik zeg nu precies dezelfde dingen die ik in de tijd gezegd heb, naar aanleiding van Johannes 1, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht, recht, autoriteit, recht gegeven, kinderen Gods te worden. Vanuit oud-testamentische tijd, maar daar kom ik nu niet meer op terug. En hier staat, hij heeft hem macht gegeven, recht gegeven, ook gericht te houden. Omdat hij des mensen zoon is. De eerste gedachte is dat, dat God de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dan wel zou opwekken, zo u wilt. Vers 26. En in vers 27 staat, God heeft hem macht gegeven, recht gegeven om gericht te houden. Dat kan wel haast niet missen, want hij werd daarmee de eersteling van een nieuwe schepping, zo zonder meer. En bovendien, hij werd bij die gelegenheid gesteld tot zoon van God en uitermate verhoogd. En als God zelf niet hoogst persoonlijk, maar dat kan je niet eens zeggen, want God wordt niet beschouwd als persoon in de Bijbel. Sorry, wen maar aan de betekenis van het woord personen. Maar als God niet zelf oordeel brengt, dan doet zijn zoon dat uiteraard. Dat is ook wat hier staat. Aan de Heer Jezus dus is dat gegeven. En daarna staat er laconiek achter, omdat hij des mensen zoon is. En ik vind het pracht van de uitspraak. En prachtiger. Omdat men al te makkelijk denkt, nou ja, God heeft hem gegeven om gericht te houden. God heeft hem alle oordeel overgegeven, zo staat het op een andere plaats. Omdat hij de zoon van God is. Nee, staat er, omdat hij de zoon des mensen is. Toch? God heeft hem tot zijn zoon gesteld. En daarmee alle oordeel aan hem gegeven. En dat kan. Is geen probleem. Hoewel het aanvankelijk een probleem lijkt, eigenlijk, als je heel langzaam gaat. Want de gedachte was dat de mens, Adam namelijk, de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En mochten wij deze uitspraken uit Genesis 1 niet al te goed begrepen hebben, dan worden ze nogal vragenderwijs toegelicht in Psalm 8, waarvan de mens, Adam, men heeft het daar niet met Adam vertaald. Ik bedoel, er staat Adam, maar men heeft het vertaald met mens. Maar dan wordt van de mens gezegd dat hij zou heersen over de werken van Gods handen. Zelfs dus over heel de schepping. Staat in het Oude Testament. U weet wel, Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijnen gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Staat in ieder geval in mijn vertaling hier. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen enzovoorts. De mens. En wie is die mens? Een bekende verhaal. Ik weet nog goed hoe ik ervan schrok. Een van mijn kinderen kwam thuis van school en die had daar geleerd, dat zijn wij. Op een christelijke school. Nou ja. Orthodox christelijke school. Wie is die mens? Dat zijn wij. We zijn aangesteld om over de schepping, over het werk van Gods handen te regeren. Hè? Ik weet niet, er was een les in het kader van milieubeheer, geloof ik dat het was. Maar, wel. Ik heb het godsdienst ook al weinig niks meer van doen. Dus echt waar, maar laat ik er maar niet op ingaan. Wat een volk, denk ik wel, sorry. Maar de Bijbel zelf zegt wie die mens is. In Hebreeën 2. Dat is de Heer Jezus die gesteld is boven de engelen. Hebreeën 1, lees het maar na. Het hele punt is dus dat God van in Oud-Testamentische tijd al heeft vastgelegd, vanaf Genesis 1 notabene al, dat de mens niet alleen over de aarde zou regeren en dus de aarde zou oordelen, daarmee de mensheid zou oordelen, waarvan hij zelf het hoofd is, maar zelfs de schepping, het werk van Gods handen. Want daar komt het op neer, in de Oud-Testamentische verklaring daarvan. En als dan nu in het Nieuwe Testament sprake is van de verschijning van de Zoon van God, zoals hij in het Oude Testament eveneens was aangekondigd, wordt er gezegd, die Zoon van God is degene aan wie al het oordeel gegeven is. Kortom, God zou hem macht geven, het recht geven om ook gericht te houden. Daarna kun je altijd zeggen, hoe kan dat nou? Want God heeft dat oorspronkelijk beloofd aan de mens. Eén maar hoor, aan Adam namelijk. En nadien verscheiden aan zijn erfgenaam. Zet, Enos, Kenan enzovoort. U weet wel, het rijtje langs. En zo kom je bij David. En de zoon van David. Die tot zoon van God gesteld zou worden. Weet je nog, 2 Samuel 7. En zo kom je uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus. Die inderdaad het hoofd was van de mensheid als zodanig. En die als mens. En dus meer specifiek als de zoon des mensen. Zou oordelen, niet alleen over de mens, en dus een claim kan leggen op het koningschap over heel de mensheid, en daarmee over heel de aarde, maar zelfs over heel de schepping. En dat is ook wat hier staat. God stelt hem, God heeft aan zijn zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, maar God heeft aan zijn zoon ook het recht gegeven om ook gericht te houden, omdat hij nou eenmaal de zoon des mensen is. Dat valt dus gewoon samen. In het Oude Testament feitelijk al. Want als je echt de vragen leest in Psalm 8. Wie is die mens die zou heersen over de werken van Gods handen, aan wie alle dingen zouden zijn onderworpen? Dan moet je toch concluderen, dat kan nooit iemand anders zijn dan de zoon van David, die de zoon van God zou zijn. De zoon van God dus. Maar de aardigheid is dat die beide titels gewoon bij elkaar zouden komen. Zoon des mensen was de Heer Jezus op het moment dat hij deze dingen sprak. En hij was de 74ste, geloof ik. Ik tel goed erbij gehouden vanaf Adam. De 75ste, weet ik nou zo gauw uit mijn hoofd niet meer. Maar doet nou ook niet de zaken. Maar ze hebben allemaal die titel gedragen, zoon des mensen. Enzovoorts. Maar hij is de definitieve die daadwerkelijk wordt aangesteld over de werken van Gods handen. Hij wordt namelijk tot zoon van God gesteld. En daar komen die beide lijnen dus gewoon bij elkaar. En daarom kan ik zo gemakkelijk zeggen tegenwoordig. Vroeger kon ik dat niet zo gemakkelijk. Maar tegenwoordig met stellige overtuiging, als in Genesis staat, dat God zegt, laat ons mens, laat ons Adam, staat er gewoon, laat ons mens, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan gaat het gewoon over de Heer Jezus Christus. Dat het daar nog wat lang duurt voordat hij verschijnt, nou ja, goed. God had er zijn redenen voor om er wat lang over te doen. Ging maar niet zomaar. Maar niettemin, zijn uitspraken, niet over Adam, niet over de eerste Adam, zijn uitspraken over de definitieve versie, de laatste Adam. Het kan niet mis. Het is de enige manier om het te verklaren. En dan lees ik weer Psalm 8. Ik doe het uit mijn hoofd, maar u kunt het zo nazoeken. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt? Of wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Zodat in Psalm 8 alsnog de vraag gesteld wordt: wil de echte Adam opstaan? Wie is dat eigenlijk, die mens uit Genesis 1? Want dat is eigenlijk wat er gevraagd wordt. Wie is die mens waarover God sprak in Genesis 1? Het antwoord staat er notabene bij. In een soort zoekplaatje, maar het staat erbij in Psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is het antwoord. Aan het begin en het eind van de psalm. En daar gaat het hier dus over. God heeft hem macht gegeven, het recht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij de zoon des mens is. De lijnen komen samen en tegelijkertijd is dit dus een verwijzing naar Psalm 108. Nee, sorry, 108. Psalm 8 bedoel ik. Nee, ik zat met mijn gedachten alweer en verder, maar laat me zitten. Maar het is een verwijzing naar Psalm 8. Wat ik hier mis zijn de tekstverwijzingen overigens in dit schriftgedeelte. Want zoals gezegd, het zijn commentaar op wat is dat vader en zoon en hoe is die relatie? Uit het Oude Testament namelijk. Wat is ermee bedoeld enzovoort. Wat is de toepassing daarvan? Dit zijn allemaal commentaren op Oud-Testamentische schriftplaatsen. Wij vinden weliswaar de verwijzingen er hier niet bij, gelukkig. In mijn Bijbel althans niet. Later in de brieven vind ik die gewoonlijk wel, moet ik u zeggen. Want er worden gelijksoortige schriftplaatsen aangehaald. In de eerste plaats zeg ik dan eerst even dat vers 27 natuurlijk een nader commentaar is op vers 22... En in vers 22 stond al, de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de zoon gegeven. Dat wil zeggen, de zoon oordeelt, maar doet het namens de vader. En in plaats van oordelen vinden we in vers 27 de term gericht houden, maar het is uiteraard hetzelfde. De functie van de opperste rechter. God heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Omdat hij des mensen zoon is. Maar in dit geval, in vers 27, wordt het weer aangehaald. Omdat in vers 22 de term oordelen in verband staat met onze tegenwoordige tijd. Van waarin het koninkrijk verborgen is. Dat heb ik u laten zien. Nou, het contrast tussen vers 21 en 22. Hij geeft leven of hij oordeelt. Maar hij doet beide in onze tegenwoordige tijd. En in vers 27 gaat het over de uiteindelijke consequentie daarvan. Hetgeen mogen blijken uit vers 28, waar dan staat: verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan staat er niet maar gewoon de doden, en die ze gehoord hebben zullen leven, maar dan staat er allen die in de graven zijn. Dat wil zeggen dat ooit een keer alle doden, de overige, alle doden en ook bijzonder lichamelijk doden zullen opgewekt worden. En dan volgt de beschrijving van de jongste dag, hè? Waarbij staat, ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En of het goed of kwaad was, maakt God zelf uit en niet de verdachte. Kan ik niet nalaten meteen op te merken. Voor degene die zegt, zie, als je maar het goede doet, dan komt het wel goed. Ja, dat is waar. Maar wie maakt het uit of het het goede is of niet? En het goede is geloven. Het goede is onverderfelijkheid zoeken. Dat is Romeinen 2. Goede, nou, het staat erbij. Dat is onverderfelijkheid zoeken. Het zoeken naar de onvergankelijke dingen. Niet om ze je eigen te maken, maar je gewoon je daarop richten, ze zoeken. Want wie dat doet, wie daarnaar zoekt, zal inderdaad vinden. Aan zo iemand zal de Heer zich bekendmaken, op wat voor wijze dan ook. Dat is het goede doen. En het kwade is uiteraard ongeloof. Ja, zondigen tegen de Heilige Geest, noem maar wat. Ongeloof dus. Ja, dat is wat het is. Maar goed, nou weer even terug. Want waar het om gaat is dat hier inderdaad sprake is van gericht. Eerst in vers 22 al in onze dagen, maar op tamelijk passieve wijze. in vers 27 en 28 en 29 vervolgens over het gericht uiteindelijk in de toekomst. En beide dingen worden in de Bijbel meerdere malen genoemd. Ja, ik gun me eigenlijk de tijd niet om steeds opnieuw dit soort schriftplaatsen op te zoeken. Maar deze uitspraken uit vers 22 en 27 over het oordeel, die komen in ieder geval uit Jesaja 45. En ik kan dat zeggen omdat Filippenzen 2 dat zegt. En Romeinen 14. Nou ben ik natuurlijk veel snel, dat weet ik, maar ik moet nodig weer ophouden. Maar ik laat hem u zien, maar ik denk dat ik hem wel eens eerder heb laten zien. Uit Jesaja 45. Jesaja 45 vers... Ik moet hem altijd lezen vanaf vers 21. Ik kan het ook niet helpen. Vers 21, dus verkondigt en treedt hier toe. Ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Dat wil zeggen, wie heeft van oudsher gesproken? Wie heeft van toen af verkondigd? In het begin was het woord, weet je nog? Ben ik het niet, Jehovah, ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer, behalve mij. Er is maar één God namelijk. Er zijn er niet meer dan één, ook niet drie. Er is er maar één. Er is geen God meer, buiten mij. Een rechtvaardig God en heiland. Wie is dus die ene God? De heiland. Ik dank u. En hij heet Jehovah. Mooi, hè? Ja. Niemand is het dan ik. Wendt u naar mij toe. Keert u tot mij, dan wel bekeert u tot mij. Hè? Wendt u naar mij toe. Wordt behouden alle gij einden der aarde. Ga ik nou niet meer op in, hè? Einde der aarde. En dan, want ik ben God en niemand meer. Hoeveel zijn er nu? Eén. En het is de Heer Jezus Christus dus, uiteindelijk. Alleen hij heet hier nog niet Jezus en niet Christus, maar alleen Heere. Maar niettemin, hij is het, hè? En dan, ik heb gezworen bij mijzelf. Kortom, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. U weet wel, er was niemand hoger dan hij, dus moest hij wel zweren bij zichzelf. Zo staat dat in Hebreeën. Wordt het aangehaald, ik weet niet meer welk hoofdstuk, maar het staat daar, hè? Hebreeën 6. Dank u. Kortom, ik heb gezworen bij mezelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren, dat wil zeggen, het woord zal niet herroepen worden, dat voor mij, de Heere, dat voor mij alle knie zal gebogen worden, comma, alle tong zal mij zweren, dan wel, alle tong zal mij belijden. Heb je dat? Er staan toch wel tekstverwijzingen onder, mag ik aannemen? In ieder geval naar Filippenzen 2, waarover de Heer Jezus Christus staat. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Welke naam? Die van Jehovah dus. Opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn, opdat niet iemand zou afdingen op alle knie. Die in de hemel zijn, die op aarde zijn en die onder de aarde zijn, die ontkomen er ook niet aan. Ze zullen allemaal zich moeten onderwerpen op een of andere wijze aan de Heere Jezus Christus. En alle tong zou hem belijden. Het wordt daar rechtstreeks aangehaald uit dit schriftgedeelte. Kortom, hier gaat het over degene aan wie alle oordeel en alle gericht dus gegeven is. En dan lees ik verder, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, inderdaad, maar dan meteen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Meestal lees ik dan ook nog Jesaja 41 vers 11 en zo daar in de buurt erbij, omdat daar dezelfde uitdrukking staat, maar daar staat, allen die tegen hem ontstoken zijn, zullen beschaamd worden, jawel, zij zullen teniet gedaan worden, zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid, zij zullen niet meer zijn. Ik haal het altijd aan omdat deze verse uit Filippenzen over alle knie zal zich buigen voor de Heer Jezus. Dat vers wordt dikwijls aangehaald om de leer van alverzoening te onderbouwen. Zo van zeer wel, iedereen zal zich ooit voor hem buigen. En als je toch knielt voor de Heer Jezus, ben je toch behouden? Nee, het wordt aangehaald uit Jesaja. En Jesaja laat er geen twijfel over bestaan dat dat niet het geval is. Zij zullen de knieën voor hem buigen. Ze zullen hem moeten erkennen als Heer en rechter. Maar hij zal hen veroordelen. Dat is het verhaal. Nou. Jesaja 45 dus. Zoals gezegd, aangehaald in Filippenzen 2 en aangehaald in Romeinen 14. Daar in verband gebracht met de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is lang niet op de jongste dag. Dat is ver daarvoor. Maar op grond van hetzelfde principe. Alle oordeel is gegeven aan de Zoon. En voor zover een oordeel is over ons, komt het van dezelfde, van diezelfde Heer op basis van dezelfde oud-testamentische uitspraken. Want wij allen moeten zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, staat daar in Romeinen 14. Want er is geschreven, vers 11... Ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Dat is duidelijk, Jesaja 45, vers 23. Ik kan niet missen. Het is een heel andere tijd, dat maakt verder weinig uit. Of het nou is op de jongste dag, of bij de wederkomst van Christus met het oordeel over de volkeren, of nog eerder bij onze openbaring voor zijn rechterstoel, blijft hetzelfde beginsel. En daarna zou ik nog moeten noemen Handelingen 10... Want het is een vast onderdeel van de boodschap van de apostel Petrus. Zelfs kenmerkend eigenlijk voor de prediking van Petrus, min of meer. Want in Handelingen 10 is Petrus terecht bij de hoofdman Cornelius. Waarbij ten huize van een heiden, waar zou dat nou een beeld van zijn? Ten huize van een heiden het evangelie predikt. En daar staat dat de Heer Jezus uit de doden opgestaan is. En dan vers 42. En heeft ons, Petrus en de zijnen, hij heeft ons, Handelingen 10 vers 42, hij heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Maar dan meteen erachteraan. Van deze geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En men kwam tot geloof en ze ontvingen allen demonstratief van Gods wegen, demonstratief de Heilige Geest, eeuwig leven. Dus dat is wat er verder gebeurt bij deze gelegenheid. Later schrijft Petrus over de Heer Jezus en zegt, hij is degene die gereed staat om te oordelen. De leven en de doden is precies dezelfde uitdrukking. Maar dat is, ik meen, is het 1 Petrus nog? 1 Petrus 4? Zoiets? Dacht ik, hè? Nou goed. Maar het is dezelfde boodschap. De gedachte is namelijk die van Hebreeën 1. God heeft hem uitermate verhoogd en geplaatst boven de engelen. In de zin van, God heeft hem een positie gegeven in rangorde ver boven de engelen. En de gedachte is dus dat hij uitermate verhoogd is, ver boven alle overheid en macht. Dat wil zeggen dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. En het tegenwoordige werk van die zoon namens God bestaat slechts daaruit. Of bestaat slechts, klinkt zo klein, maar ik bedoel bestaat uitsluitend en specifiek daaruit dat het woord Gods en daarmee het leven Gods en daarmee het licht Gods gegeven wordt aan ieder die bereid is zich aan hem te onderwerpen. Dat is het verhaal en dat is waarop vooruitgegrepen wordt hier in Johannes 5. En hoewel er in onze dagen dan weliswaar niet sprake is van een actief oordeel van Gods wegen over een goddeloze mensheid, de schrift zegt dat het een kwestie van tijd is Het wacht even op de verzameling van het volk voor zijn naam. Even duurt 2000 jaar, maar laat me zitten. Ongeveer dan. He? Maar daar wacht het op en daarna komt wel degelijk het actieve oordeel Gods. Eerst over de levenden en 1000 jaar later, iets meer. Maar goed, 1000 jaar later over levenden en doden. Want al het oordeel is gegeven. De zoon des mensen die wij kennen als de zoon van God. Meer daarover de volgende keer, want het is weer de hoogste tijd. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we ook vanavond hier mochten zijn. En opnieuw uw woord mochten openen. En dus bepaald mochten worden bij onze heiland. De zoon des mensen die door u gesteld is tot zoon van God en aan wie u alle oordeel hebt gegeven, maar aan wie u ook gegeven hebt het leven te hebben in zichzelf. We danken u dat wij door hem leven ontvangen. Het leven en de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. We mogen wandelen in dat licht en in die onverderfelijkheid die door hem tot stand gebracht is. We danken u, Vader, dat u uw beloften in oud-testamentische tijd gedaan, vervuld hebt, toen u de Heer Jezus uit de dood hebt opgewekt. En we danken u dat we daarbij stil mogen staan, niet alleen deze dagen, maar alle dagen van ons leven. Ons bewust mogen zijn, dat ook wij in Christus eerstelingen uw schepselen geworden zijn. We deel hebben aan een nieuwe schepping en bovendien een positie hebben ontvangen in de hemel zelf. Wij danken u dan voor dat geweldige voorrecht waarvan we ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken, maar waarover uw woord ons zo duidelijk spreekt. We danken u voor deze hemelse roeping. We danken u dan dat we mogen leven in vertrouwen op de beloften die u gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. En daarom mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u voor die rijkdom dan die nu reeds ons deel is geworden is. En dat we mogen uitzien over alle omstandigheden heen naar de verschijning van onze heiland zelf in heerlijkheid. Die we nu reeds mogen dienen in alle nederigheid en gehoorzaamheid. Maar we danken u dat we mogen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. En mogen weten op grond van uw beloften dat u ook ons geroepen hebt om tot zonen gesteld te worden in de toekomst als gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor die genade die ons deel is geworden. En op grond daarvan bevelen we ons bij u aan. Wilt u ons bewaren, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren voor de duisternis van deze wereld. Omdat we mogen wandelen in het licht waarmee u geschenen hebt in onze harten. Waarmee u wilt schijnen in onze harten. Opdat we in dat licht mogen wandelen. En mogen wandelen in de goede werken die u hebt voorbereid. Geeft u daartoe ons uw woord, uw geest, uw kracht, uw genade. Om Christus wil. Amen.